Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 106 en daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. 106, het derde vers. De schriftlezing is vanmorgen uit de brief aan de Hebreeën en wel het derde hoofdstuk. Ik herhaal, Hebreeën 3. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet, och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onderop de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Hebreeën 3. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus, die getrouw is degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Want deze is zoveel meer de heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Want een ieder huis wordt van iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar, tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden, maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering ten dagen der verzoeking in de woestijn, alwaar mij uw vaders verzocht hebben. Zij hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien 40 jaren lang. Daarom was ik vertoornd over dat geslacht en sprak, altijd dwalen zij met het hart, en zij hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van de levende God, maar vermaand elkander alle dag, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Terwijl er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd, doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu is hij vertoornd geweest 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan, van vanwege hun ongeloof.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 107, het eerste, het vierde en ook het zevende vers. Loof, loof de Heer gestadig. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de emeritus kas, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmorgen stil bij Hebreeën 3, de eerste 6 versen. En ik lees u vooral het 6e vers, waar het woord van God aldus luidt. Maar Christus, als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Dat zijn natuurlijk best moeilijke woorden. In de voorbereiding van deze preek dan lees je zo dat Hebreeën 3, het eerste gedeelte. En dan lees je en herlees je. En alleen al om dat met je verstand te begrijpen, is dat best moeilijk. En dan heb je er commentaren bij en dan heb je de grondtekst erbij. Dan heb je ook andere vertalingen erbij en dan nog blijft het best wel lastig om nou te begrijpen wat hier staat. Dus dat heeft een prediker die die tekst heeft als het ware zijn eigen gemaakt. Dus ook voor ons allen zal dat best zo in het eerste ogenblik zo'n tekst. Ja, wat staat daar nou eigenlijk en wat moet ik daar nou eigenlijk vandaag mee? Misschien kunt u dan één stukje uit die tekst onthouden. Om van de week over na te denken. Wiens huis wij zijn. Dat zijn 4 woorden. Wiens huis wij zijn. Dat is eigenlijk een belijdenis. Een huis gebouwd uit stenen. En de Bijbel leert ons dat er in deze wereld ook een geestelijk huis is. Een godsgebouw. En dan zegt hij deze schrijver, wiens huis wij zijn. We horen dus bij dat huis, bij die gemeente van Christus. En dan heb je 3 mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat u zegt, ik zit wel in de kerk, ik ben gedoopt, ik lees de Bijbel en ik bid. Maar daar hoor ik niet bij. Wiens huis wij zijn. Weet u, dan moet u van de week dan maar veel over nadenken. Want de Heer Jezus die zegt in de broodrede tegen diep onbekeerde mensen. Werk niet om de spijze die vergaat, maar werkt om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. En dat herhaal ik dan maar. De Heer Jezus, die mensen toen in Capernaum zegt, dat herhaal ik nu vanmorgen tegen u. Werk om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Zult u het onthouden? Als u moet zeggen, dit ben, daar hoor ik niet bij, wiens huis wij zijn. Werkt om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. En dat werd tegen onherboren mensen gezegd. Dus dan heb je van de week veel te doen. Ja, in uw gezin. Op uw werk. Maar vooral op uw knieën. In uw relatie met God. Wiens huis wij zijn, want u staat er buiten. U hoort niet bij dat huis. Maar u mag het wel lezen. Dus neem die raadgeving van de Heer Jezus 2000 jaar geleden in de synagoge van Capernaum ter harte. Werkt om de spijze die blijft. Tweede mogelijkheid. Dat u zegt, ja, ik weet dat niet zo goed. Wiens huis wij zijn. Soms denk ik van wel en soms denk ik van niet. En dat is ook mijn worsteling. Dat is op zich natuurlijk niet verkeerd. Dat u met die vraag worstelt in uw gebed, in uw nadenken, in uw mediteren en misschien ook in uw gesprekken met andere mensen. Ik zou zeggen, laat dat maar veel meer gevonden worden. dat ons bezighoudt, hoor ik nu bij dat huis van God. Wiens huis wij zijn. Heb u van de week ook heel veel te doen. Maar kijk, u weet het allemaal, we kunnen met een misschientje God niet ontmoeten. De beelden in de Bijbel zijn nogal duidelijk. Psalm 91 bijvoorbeeld. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Dus niet wie de schuilplaats heeft gezien. Wie die schuilplaats fijn vindt. Wie daar graag van hoort. Wie erin is gezeten. Die zal vernachten. In de schaduw des Almachtigen. Dus ik hoop dat u van de week dan veel worstelt met die vraag. Heere, mag ik dat nou ook weten dat ik behoor bij dat huis? En wat moet je dan meenemen om bij dat huis te horen? Moet je er flink voor betalen? Nou, er moet wel flink voor betaald worden, dat is zeker. Want het is een geweldig huis, daar kom je niet zomaar in. Alleen, u hebt geen betaalmiddel, ik ook niet. Daar is bloed voor nodig. Anders kom je er nooit in. En daar is een geest voor nodig. De geest en het bloed van Christus. Dan alleen komt u erin. En anders niet. Dus dan weet u ook waar u van de week over na moet denken. Over die toegang. Wiens huis wij zijn. Heb u die persoon van de middelaar persoonlijk leren kennen? Ja, zegt u maar, hoe is het? Dan die persoon leren kennen. Dan bent u de grootste zondaar van heel de wereld. En dan niet met het praten, maar in uw beleving. Het is een uitdrukking dat je mag komen zoals je bent. En in de kern is die uitspraak juist. Alleen er wordt veel verkeerd gebruikt, want komen zoals je bent. Wij weten niet wie we zijn, dat is het probleem. Wisten we dat nou maar? Wisten we nou maar dat we een rampzalig mensenkind zijn? Die op reis is naar de rampzaligheid. Dan zou u die schuilplaats gaan zoeken. Met heel uw ziel. Hoe komt het nou dat we zo rustig? Omdat we onszelf niet kennen. En er is een ontdekkend geesteslicht nodig. Om erachter te komen wie ik ben en blijf. Dus als u dat niet weet, dan zou ik zeggen, ga er van de week nog eens over nadenken. En breng dat in het gebed, wiens huis wij zijn. En misschien zegt u, door genade heb ik dat mogen leren. Dan hebt u door een waar geloof die gezegende middelaar aangenomen. Dan weet u misschien wel wanneer dat voor het eerst was. Oh, wat was dat dan wonder. Dat die persoon in uw leven kwam. En dat u pas klaar ging maken voor dat grote godsgebouw. En dan weet u ook wel wanneer dat voor de laatste keer bij u kwam. En dan hoop ik niet dat u zegt dat is 30 jaar geleden, want dat klopt niet. Want in een huwelijk ontmoeten man en vrouw elkaar dagelijks. Althans een goed huwelijk. En het is niet zo'n best huwelijk waarbij de man en de vrouw tegen elkaar zeggen, ja, dan hebben we elkaar 3 jaar lang niet gezien. Daar klopt niks van. En het huwelijk wordt in de Bijbel als voorbeeld gegeven van de relatie tussen Christus en zijn volk. Ook de relatie tussen herder en schapen. Je kunt veel denken, gemeente, maar een schaap wat 10 jaar zonder de herder leeft, dat gaat niet goed met dat schaap. Dus die schapen horen zijn stem. En als het goed ligt, dan is elke dag in hun ziel dat verlangen om een bruidegom en om een herder te ontmoeten. Ik zeg niet dat het elke dag zo is, let op. Het hoort wel ons verlangen te zijn. Om weer eens opnieuw te weten wiens huis wij zijn. Gemeente, die tekst voor vanmorgen, die gaat eigenlijk over de hoogheid van Christus. De uitnemendheid. De belangrijkheid. Er gaat het hele stukje over, vers 1 tot en met 6. En dan wil ik eigenlijk vanmorgen stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats de heerlijkheid van zijn persoon. En in de tweede plaats de aard of het karakter van zijn gemeente. De heerlijkheid van zijn persoon. Maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis. Daar ontmoeten we de heerlijkheid van de persoon van de Zoon, van Christus. In de tweede plaats het karakter van zijn gemeente of de aard, wiens huis wij zijn, indien, voor zover wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. Dat is heel belangrijk wat hier staat. Het gaat over de volharding. Een karakter van de gemeente Gods. Een karaktereigenschap. Waar we dan in onze tweede gedachte bij stilstaan. Wiens huis wij zijn. En het gaat dan over de hoogheid, de heerlijkheid van de tweede persoon, van de Zoon. Het gaat in de tweede plaats over het karakter van de gemeente Gods. Ik heb u vorige keer al gezegd, de Hebreeënbrief gaat over de persoon en over het werk van Christus. En in het begin van deze brief spiegelt de apostel, de schrijver van deze brief, de persoon van Christus in de eerste plaats in hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 4, met de profeten. We lezen in hoofdstuk 1, vers 1, God voortijds, dat betekent vroeger, veelmaals, heel veel. Velerlei wij op allerlei manieren tot de vaderen, dat zijn het Joodse volk vooral, gesproken hebbende door de profeten. Dan mag u denken aan Samuel, Elia, Elisa, later Jesaja, Jeremia, Ezekiel en tenslotte ook de kleine profeten. Door middel van deze mannen heeft God op allerlei manieren en heel vaak gesproken. Die profeten waren onder de Joden erg belangrijk, want dat waren mannen Gods. De schrijver van de Hebreeënbrief onderstreept dat, maar zegt hij, Christus is meer. Hij is de Zoon. In de tweede plaats, vanaf hoofdstuk 1 vers 5 tot en met hoofdstuk 2, gaat het over de engelen. Nou, de engelen, dat zijn in de Bijbel ook heel belangrijke dingen, hele belangrijke personen, schepselen. We komen de engelen al tegen in Genesis 3, waar er een gerub staat in de toegang tot de boom des levens. En later komen we de engelen op allerlei manieren tegen in de Bijbel. Jacob bijvoorbeeld had een ontmoeting met de engelen Gods bij Mahanaïm. En bij de geboorte van de Heer Jezus Christus hebben de engelen gezongen, eer is God, vrede op aarde, mens een welbehaag. Er was ook een verderfengel die door Egypte ging in één nacht. Allereerst geboren in Egypte doden. Dus die engelen, dat zijn machtige geesten die tot dienst uitgezonden worden dergene die de zaligheid beërven zullen. Maar, zegt de Hebreeën die schrijver, Christus is meer dan de engelen. Is meer dan de profeten. Is meer dan de engelen. En nu in hoofdstuk 3 komt er weer een nieuwe gedachte. Een hele belangrijke gedachte. Want deze brief is geschreven aan mensen die vroeger Joods waren en nu christen zijn geworden. Dus Joden, christenen, Messias beleidende christenen zouden we zeggen. Messias beleidende Joden. En die mensen hebben dus die hele bagage vanuit het Jodendom. Dat zit in hun hoofd, dat zit in hun beleving. En vanuit het Jodendom hadden ze gehoord dat Mozes zo geweldig belangrijk was. De Joden spraken over Mozes en de profeten. De Heer Jezus noemt dat ook. Hij zegt, het Oude Testament, dat is Mozes en de profeten. Mozes als het ware de grondslag en de vijf boeken van Mozes. En de profeten grijpen daarop terug. Mozes en de profeten. Mozes wordt ook wel genoemd de middelaar van het oude verbond. Van de oud-testamentische bedeling. Maar Christus is ook meer dan Mozes. Dat weten we uit het evangelie van Johannes. Want de wet is door Mozes gegeven. En de genade is door Jezus Christus geworden. En hier in het derde hoofdstuk tekent de Hebreeënbrief schrijver de heerlijkheid van Christus tegenover Mozes. En heeft Mozes in Gods heilsbedeling een geweldig belangrijke plaats. Maar Christus is meer. En als we dan lezen in het eerste vers van hoofdstuk 3. Dan wordt ons gezegd dat de Heer Jezus, de apostel, de door God gezondene en de hoge priester is van onze belijdenis. Van de christelijke belijdenis. In dat opzicht is Mozes anders. Want Mozes is wel getrouw in vers 2, maar Christus is gesteld over heel zijn huis. Christus is de bouwer van het huis en Mozes de dienaar van het huis. Vandaar dat er ook in vers 3 staat dat deze met een hoofdletter zoveel meerder heerlijkheid waardig is geacht dan Mozes. Want Christus bouwt het huis. En Mozes dient het huis. En dat vinden we weer terug in de versen 5 en 6. Want in vers 5 daar staat, Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis. In het huis van Christus. In het huis van God. Als een dienaar. Tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden. Dus Mozes is een dienaar. En als dienaar is Mozes getrouw geweest. Mozes heeft bijvoorbeeld het volk uitgeleid uit Egypte. Mozes heeft op de berg met de Heere gesproken. Van aangezicht tot aangezicht. Mozes heeft dat volk door de Sinaï-woestijn geleid. Heeft de tabernakeldienst ingesteld in opdracht van God. En Mozes heeft dat volk tot aan de grens van het land Kanaan gebracht. Mozes was getrouw. Mozes heeft ook gestruikeld. Een zeker moment heeft Mozes moest hij spreken tot een berg en heeft erop geslagen. En daarom mocht hij het land Kanaan niet binnen. Mozes was een dienaar. En tegenover Mozes spreekt dan de Hebreeënbrief schrijver over Christus, maar Christus. En dan moeten we om vers 6 goed te begrijpen er iets invoegen. Want het gaat over de getrouwheid van Mozes tegenover de getrouwheid van Christus. Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar. Maar Christus is getrouw geweest als de zoon over zijn eigen huis. Maar Christus, ik herhaal het nog even, is getrouw geweest als de zoon over zijn eigen huis. Het gaat dus in de eerste gedachte over de heerlijkheid van de persoon van Christus. En dan leert ons hier de Hebreeënbriefschrijver dat Christus getrouw is geweest als de zoon over zijn eigen huis. De heerlijkheid van zijn persoon. Christus, de ambtsnaam, profeet, priester en koning, wordt niet zoveel genoemd in de Hebreeënbrief. Hier eigenlijk voor het eerst. Als de zoon. Dat wijst op zijn goddelijke natuur die hij samen met de Vader en de Heilige Geest heeft. Mozes was geen God, Christus wel. Maar Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis. De gemeente is zijn huis. Hij heeft er met zijn bloed voor betaald en gekocht. Hij verzamelt de gemeente door zijn geest. En hij bewaart zijn gemeente door zijn kracht. Alles in de Bijbel en alles in het evangelie richt zich op de persoon van de middelaar. en op zijn gemeente. De heerlijkheid van Christus schittert in zijn gemeente, in zijn persoon. Maar Christus is getrouw als de Zoon over zijn eigen huis. En waarin is hij dan getrouw? Mozes was getrouw in de uittocht, in het lijden van het volk door de Sinaï, in het opvolgen van de opdrachten die God aan hem gaf. Waarin is Christus dan getrouw? Waarin schittert de heerlijkheid van zijn persoon? Maar Christus is getrouw als de Zoon. Als de Zoon. Dat brengt ons bij de eeuwigheid. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Christus is getrouw als de Zoon. Getrouw, dat betekent nakomen wat je belooft. Doen wat je zegt, hoe moeilijk ook. Volharding. Christus is al van de stilte van de eeuwigheid in Gods raad getrouw. Daar heeft hij gedaan wat hij beloofd heeft. Daar heeft hij zich beschikbaar gesteld. Daar heeft hij zich van eeuwigheid aan zijn Vader gegeven als zoenmiddel voor zijn kinderen, voor de uitverkorenen. Het ligt daar een diepte in die woorden, de Zoon. Dat brengt de oorsprong van Christus. En dat legt het fundament van de zaligheid van Gods kerk niet in de tijd, maar in de eeuwigheid. Gods volk wordt zalig vanuit die eeuwige Godsgedachte. Vanuit Gods vrije, soevereine gunst die eeuwig hem bewoog. Reeds in de eeuwigheid, in de onderhandelingen tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, schittert de heerlijkheid, de grootheid van deze persoon. Ik kom om u welbehagen te doen. Heden, lezen we in Psalm 2, heb ik u gegenereerd. Van eeuwigheid door de Vader gegenereerd, zijn persoonlijkheid ontvangen. En zich beschikbaar gesteld voor zijn gemeente en voor zijn kerk. Daar wat over nadenken, gemeente. Dan kan ons dat alleen maar verwonderen. Dat deze middelaar in de eeuwigheid, in de stilte van de eeuwigheid, toen er nog geen schepping was, toen er nog geen mens was, toen er nog helemaal niets was, zich al beschikbaar heeft gesteld en heeft gezegd, ziet, hier ben ik. Dan begrijpen we ook dat de Vader in de volheid des tijds heeft gezegd, deze is mijn geliefde Zoon, in welke ik mij welbehagen heb. Alle lijnen van de schrift brengen ons in de eerste plaats naar de eeuwigheid, bij de Zoon. In de tweede plaats over zijn eigen huis. Maar Christus is getrouw als de Zoon over zijn eigen huis. Het eigen huis, dat blijkt uit het voorgaande. Daarmee wordt de gemeente Gods bedoeld. Gods kerk op aarde. Die kerk is begonnen bij Adam en Eva. Bij Abel, bij Seth, bij Enos. En die kerk die baant zich een weg in deze wereld en die komt tot stand. Nu is Christus de Zoon over zijn eigen huis. Zijn heerlijke persoon is naar de wereld gekomen. Hij daalde af van de hemel naar de aarde. Hij daalde af van de heerlijkheid naar de zondigheid. Hij werd geboren in Bethlehemstal. Dat heeft niet de Heilige Geest gedaan, dat heeft niet God de Vader gedaan, maar dat heeft de Zoon gedaan. Maria werd overschaduwd door de Heilige Geest. En Christus werd gezonden door de Vader. Dat is de tweede persoon die daarin getrouw is geweest. Om in de volheid des tijds de hemel te verlaten en op de aarde te gaan wonen. Wat een ontzaglijke verandering. Van heerlijkheid naar schande. Van hoogheid naar laagheid. Voor zijn eigen huis. De eer van zijn vader en de opbouw van zijn gemeente. Daarom lag hij in de krib en was daarin getrouwd. Hij wandelde 33 jaar op de aarde. Heeft getrouw de wet van God nageleefd. Heeft getrouw de volle last van de zonde op zich genomen. En heeft voor de zonde betaald. We noemen dat de dadelijke en de lijdelijke gehoorzaamheid. Getrouw geweest in zijn omwandeling op aarde. In zijn omgang met zielen. Met godsdienstige zielen. Denk aan Nicodemus. Met verachte zielen. Denk aan de hoeren en de tollenaar. Met godsdienstige mensen. Denk aan de boodschap in de synagoge van Capernaum. Johannes 6. Christus was getrouw. Niemand heeft deze zaligmaker kunnen beschuldigen van ontrouw. Integendeel. Overdag leerde hij in de tempel en 's nachts bad hij op de berg. Hij heeft zijn leven verteerd en zegt, hoe word ik geperst, hoe word ik gedrongen om mijn grote opdracht te volvoeren. Hij is getrouw geweest tot op het kruis van Golgotha. Daar stierf hij vrijwillig de dood. En hing hij tussen de hemel en de aarde om aan Gods recht te voldoen. Dat konden de engelen niet. Dat kunnen mensen niet. Wat we onszelf ook wijs maken, dat kan niet. Dat wil de duivel niet. Maar God eist het. En de Zoon heeft het gedaan. Hij is de enige die aan Gods recht genoeg heeft gedaan. Aan Gods eis betekent dat. Gods eis op gehoorzaamheid en Gods eis van betalen. Want dat is Gods recht. De wet moet worden volbracht en de zondeschuld moet worden betaald. En dat zijn ook de twee dingen die gaan klemmen in het leven van een ontwaakte ziel. Hij moet de wet onthouden en de schuld moet betaald. De zondeschuld van zijn gedachten, zijn woorden, zijn werken. Nathan kwam bij David en gij zei die man. Toen wist David onmiddellijk, ik moet betalen. Dan is dat schuldig. Dat betekent dat God recht gaat eisen. Dat de wet aandringt in ons leven. Dat we dag en nacht bezig zijn om die wet te voldoen. En we erachter komen dat we niet een dubbeltje, nee geen kwartje, dat we niks hebben om te betalen. Al onze gerechtigheden in een wegwerpelijk kleed zijn. Dat er maar één middel tot betaling is. Het grote geheim van het evangelie. Maar Christus als de Zoon. Zijn eigen huis. De gekruisigde. Er is onder de hemel geen andere naam. Kent u ook die gekruisigde? Nee, zeg nou niet te snel ja. Zeg ook niet nee. Zij die de gekruisigde kennen, hebben geleerd wie zij zijn. Hebben geleerd dat er aan de hand is in hun leven. Niet in de theorie, maar in de praktijk. De 10 geboden zonken neer in hun ziel. De eeuwigheid ging dringen. En we wisten niet of we volgende week nog in de kerk zaten. De meeste mensen denken, nou ja, volgende week en morgen en overmorgen. Als God onze ogen opent, dan is het anders hoor. Dan weten we niet eens of we morgen nog wel halen. Dan staan we soms verbijsterd dat iedereen maar doorleeft. Want als we sterven zonder Christus is voor eeuwig te laat. En er moet betaald worden. En ik heb niet om te betalen. Die zalig maken krijgt waarde. Een mens. In de praktijk zondaar is voor God. Maar nou nog iets. Want weet u wat zondaren voor God doen? Die gaan onderhandelen. En dan proberen ze het in orde te krijgen door wat te bidden. Door ijverig te luisteren in de kerk. Dat zijn op zich allemaal hele goede en nuttige dingen waar de Bijbel ons toe aanspoort. Zoekt, bidt, roept. De Heer Jezus zegt, zoek, dan ga je zult vinden. Nou, dan doe je dat toch. Zeker. En Erasmus zei tegen Luther, als een mens dat doet, dan wordt hij bekeerd. En toen schreef Luther zijn boek De Geknechte Wil. Hij zegt, Erasmus, dat heb je nog niet begrepen. Hoe diep een mens gevallen is. Want dat zoekt staat in de Bijbel. En dat roept en dat werk staat in de Bijbel om ons eraan te herinneren en erbij te bepalen. Dat dat bij ons niet vandaan kan komen. Vandaar die klem ook. En dat ik niet vanuit mezelf de weg weer terug kan banen naar God. En dan valt mijn gebed uit mijn handen. Dan valt mijn vrome leven mij uit handen. Dan valt mijn ambt mij uit handen. Want ik sta straks, ook als dominee hoor, voor de heilige en de alwetende God. Die over elk woord wat hij gezegd heeft, elke gedachte die hij geformuleerd heeft, elke ding wat hij gedaan heeft, maar heeft te verantwoorden of het volmaakt beantwoord aan Gods deugden. Voelt u dan dat uw gebed ook niet meer meetelt? En nou een hele simpele vraag. Werden zo wel eens al uw leunsels en steunsels, dus alles waar u in uzelf op leunde, onder u weggehaald? Ik bedoel dit. Werd uw mond gestopt? Let op, dat kom je weinig tegen. In de wereld en ook niet in de kerk. En ook niet onder vrome mensen. Die hebben altijd nog wel wat te zeggen. Maar Gods volk staat een keer met de mond vol. En geen woord meer uit te brengen. Of vluchten. Dat kon nergens heen. En dat niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. En dan gaat er een grote streep. Niet door je zonde, maar door je vroomheid. En zo maakt God plaats. Waarvoor nou eigenlijk? Maar voor die gezegende persoon van de middelaar. Maar Christus. En dan gaat hij schitteren. En zien we als het ware in onze gedachten het bloed van zijn hoofd druppen. Dan horen wij in de Bijbel en de geest en de bruid zeggen kom. En dan zien we als het ware Thomas zijn bevende handen naar de opstanding leggen. En zijn doorboorde handen. En uit mijn Heere. En mijn God. Wat is de uitnemende heerlijkheid van zijn persoon. dat hij de volkomen, de enige, die door het geloof omhelde zaligmaker is. En dat ik alleen maar zalig wil worden, ik kan worden, op kosten van hem, die de weg is gegaan van de kribbe naar het kruis. En gemeente, we waarschuwen voor twee gevaarlijke klippen. Aan de ene kant voor de vanzelfsprekendheid, want er is in het leven der genade geen enkele vanzelfsprekendheid. Het zijn steeds weer wonderen van God. Aan de andere kant voor vroomheid zonder Christus. Want daar kunnen we niet mee sterven hoor. Hoe diep het ook is en hoe diepzinnig het ook allemaal klinkt. Als het niet uitdrijft naar de persoon van de middelaar. Dan staan we straks voor God met lege handen. Breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. Want als we voor God staan. Dan moeten we een koffer open doen. Dan komt er niet deze ambtjas uit hoor. Geen enkele waarde. Komt er niet met preken uit. Dan moet er uitkomen die pas. En Jezus bloed. Dat is de enige toegang tot de heerlijkheid. En een andere toegang dan in deze heerlijke persoon bestaat er niet. En wat is hij gewillig? Wat krijgt hij een schoonheid? Wat krijgt hij een dierbaarheid? Voor alles. Nu met de apostel Paulus alle die schade en drek achter. Om de uitnemendheid de kennis van Jezus Christus, maar Christus, al de Zoon, over zijn eigen huis. Heerlijke middelaar, o onze ziel, begeert maar één ding, zijn stem te horen, zijn hand te voelen. Door het geloof hem aan te nemen. En op kosten van hem. Te mogen leven. Dat is het ware leven. En al het andere. Hoe moeilijk en hoe betekenisvol wellicht op deze wereld. Het heeft geen waarde. Er is onder de hemel. Geen andere naam. Kom zondaar. Mag ik u die zalig maken, prediker? Mag ik u deze Christus bekend maken en aanbieden? Moede kom ik, arm en naakt, tot die God die zalig maakt. We gaan naar onze tweede gedachte. Nog eerst gaan we samen zingen en dat doen we uit Psalm 108 en daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan en wat er verder volgt. maar Christus als de Zoon 's nachts wakker ligt en niet kunt slapen. Maar Christus als de Zoon. De duivel je wijs maakt dat heel je leven tot aan je 61ste levensjaar uit volkomen bedrog bestaat. En je straks nog voor eeuwig zult omkomen. Maar Christus, als de Zoon. Als je om je heen de stemmen hoort van er klopt allemaal niets van en gaat dan toch. Maar Christus. Als je nadenkt over je kinderen, je gezin en de toekomst. Maar Christus. Zouden we een andere zaligmaker zoeken? De schoonste van alle mensen, kinderen, genade is in zijn lippen uitgestort. Alleen achter hem kan een zondaar God ontmoeten. Alleen in hem kunnen wij kloeke daden doen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig, zo roept de apostel Paulus uit. En is er dan een ander middel, is er een andere weg om ooit God te ontmoeten, een troost te ontvangen? Maar Christus in de eenzaamheid, Christus in de stilte. Er is een zaligmaker in de wereld gekomen om het verloren te zoeken. En daarin ligt de kracht van de kerk des Heren. Geen andere naam onder de hemelen in deze middelaar Gods en in zijn doorboorde handen. En in zijn schande ligt de heerlijkheid van de kerk. Maar Christus, daar gaan we verder in onze tekst. En dan lezen we die woorden die ik zo even noemde aan het begin. Wiens huis, wij zijn. Wiens huisgenoten, zegt de kanttekening, wij zijn. Behoren tot dat lichaam, dat geestelijke lichaam van de Heer Jezus Christus. Een heerlijke belijdenis hier van de schrijver van de Hebreeënbrief. Het hoofd van de kerk heeft ook ledematen. En die ledematen, dat zijn zijn huis. Op een andere plek in de Bijbel wordt het de kudde genoemd. Op een andere plek wordt het de bruid genoemd. Dat is de kerk des Heren. Dat is de gemeente Gods. En de schapen hebben zijn stem gehoord. En de bruidegom hebben de bruidskerk, heeft de bruidskerk lief. Hun hart gaat uit naar de bruidskerk. 'S Nachts, overdag. En het lezen van de Bijbel op je knieën. Keer op keer hunkert je hart naar deze heiland. Want in hem ligt de enige troost. In leven en in sterven. Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zalig maak. Jezus Christus eigen ben. Dat ik voor zijn rekening ligt. Dat ik zijn eigendom ben. En dat hij met zijn bloed betaald heeft. En hij door zijn geest vernieuwt. En hij door zijn kracht inbrengt in de eeuwige zalig. En dat er dus van mij. En van mijn ambt en van mijn persoon niks terechtkomt. Waardeloos materiaal, nergens bruikbaar voor. Deze heiland bouwt zijn kerk. En hoe dieper een ziel wegzinkt en hoe minder er van hem overblijft, des te meer gaat deze heiland schitteren en des te groter wordt zijn heerlijkheid van zijn persoon. En dat blijft een voortdurende les op de leerschool der genade. Die gemeente Gods, dat gebouw. Nee, dat ziet er aan de buitenkant niet zo heel geweldig indrukwekkend uit. Daar heb je een bril voor nodig, de bril van het geloof, om de heerlijkheid van dat gebouw te zien. Want daar in die tijd van de Hebreeën zagen ze dat gebouw natuurlijk ook. En het was alleraf schrapselwaardig. Het waren mensen die je amper kon gebruiken in de samenleving. Ze werden ook vervolgd en hun goederen werden geroofd. Dat was maar een mooi gebouw. De Satan kan veel mooiere gebouwen opbouwen. Die heeft sportpaleizen, die heeft casino's, die heeft voetbalstadions en weet ik wat allemaal meer. Ook in die oude wereld. Je kunt het tegenwoordig in Rome allemaal nog zien. Die geweldige bouwwerken van het heidendom. Waar wagenrennen werd gehouden. Waar de spelen werden gehouden. Waar mensen, de gladiators, elkaar naar het leven stonden. En de massa's op de tribune zaten te schreeuwen. En aan te moedigen en bloed wilden zien. De gebouwen van deze wereld. En in het licht van die gebouwen van deze wereld was dat gebouw van Christus natuurlijk een volstrekt mineur, geringschattend en een minachtend gebeuren. Wie wilde er nou toch bij dat vreemde gebouw zitten? Waar je blij was als je verdrukt bent, want dat zegt Paulus, roemen in de verdrukking. Waar hoe minder worden, groter werd.
En waarin je moest volgen de gekruisigden, de Joden en ergens de Grieken en dwaas. Wiens huis wij zijn. De ware Christen is een vreemdeling op de aarde. Hij doet niet vreemd, maar hij is een vreemdeling. Anders. En dan wordt er tenslotte nog iets bijgevoegd. Want die Hebreeuwse christenen stonden onder druk. Het was niet eenvoudig. Goederen geroofd, met de nek aangekeken. Links en rechts om je oren geslagen, geestelijk en lichamelijk. Sommigen naar de brandstapels afgevoerd. Enzovoort, enzovoorts. En dan volharden. Jawel, zegt de Breem, die zegt, indien. Wiens gebouw wij zijn, wiens huis wij zijn. Indien. Voor zover wij, en dan worden de drie dingen genoemd. In de eerste plaats de vrijmoedigheid. Vasthouden, behouden. Nou ja, de vrijmoedigheid, wat wordt ermee bedoeld? Het Griekse woord paresia. Onze kanttekenaar wijst op geloof en vertrouwen. Wat is dat vrijmoedigheid? Wat is dat eigenlijk vrijmoedigheid? Geestelijke vrijmoedigheid. Dat is wat anders vrijpostigheid. De wereld is vrij vrijpostig. Die weten alles, die kunnen alles. De godsdienst is eveneens vrijpostig. Die weten precies gemeten wat er nodig is. Vooral op plekken zo in de kerk, om elkaar en weet ik wat allemaal te doen. Gemeente vrijpostigheid. Nee, dat wordt hier helemaal niet bedoeld. Vrijmoedigheid betekent in bescheidenheid. Wat er ook tegenop komt en wat er ook tegenin gaat. Die belijdenis blijven volharden van die getrouwe en van die enige en van die volkomen zalig maakt. In je woorden, in je levenswandel. Het geheim van je leven niet opbergen in een kistje en daar een grote plank overheen leggen en daar een dikke steen op leggen, zodat vooral niemand het merkt waar het je om te doen is. Helaas, dat soort christendom komen we natuurlijk tegen in de Bijbel. Calvijn noemt de Nicodemieten. Dat zijn mensen waar je na 10 jaar lang nog niet in de gaten hebt dat die zondags in de kerk zitten. Met vrijmoedigheid. Dat is die heilige kunst om in je levenswandel, in je woorden, in je omgang met je naaste, in je plek, in je gezin, in je huwelijk, te laten merken en te laten zien dat je voor zijn rekening ligt. Dat er één is die voor je zorgt en dat er één is die voor je waakt en dat er één is die met zijn doorboorde handen voor zo één instaat. Vrijmoedigheid. Een collega heeft die zo kijkt. Ging alweer. Vrijmoedigheid. De mensen denken, nou ja, doe maar. Gewoon vrijmoedigheid in bescheidenheid. Niet wegwerpen, zegt de Hebreeën. Blijf volharden in vrijmoedigheid. Dat er maar één zaligmaker is. Dat er maar één middelaar is. Laat dat doorklinken in je levenswandel. En laat dat doorklinken in de woorden die je spreekt. Dat is toen belaan, ook vandaag. Vrijmoedigheid. Dat je af en toe zo'n goed woord mag horen. Bij huisbezoek. Als je maar tegenkomt. Je af en toe eens mag horen dat er nog reizigers zijn. Naar die stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God. Ik weet wel, wij zijn nog steeds mensen met aards. En we zitten ook aan de aarde vast. En we hebben nog geen vernieuwd lichaam. Dus die volledige geestelijkheid zoals die straks zal zijn. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die hebben wij niet tot onze beschikking. Maar het is wel heel erg mis. Als er nooit in ons leven iets blijkt. Van het grote geheim dat we mogen omdragen. Gods kinderen kennen de ogenblik. In het contact met medezondaren. Dat ze vragen, joh, hoe gaat er nou voor op weg en reis naar de eeuwigheid? Kom, vertel er eens wat van. Vrijmoedigheid. In het contact in je wonen, in je gezin. In contact in je huwelijk, in contact met andere mensen, vreemdelingen, vluchtelingen. vrijmoedigheid. Dat typeert een christen. Dat hij die goede boodschap heeft ontvangen. En daar door Gods genade graag anderen in laat delen. En ook anderen daarin als het ware iets wil laten zien en het ze bij wijze van spreken zou willen bekeren. Onlangs heb ik het samen in dat boekje van dominee Van Haren besproken. Die zegt dat letterlijk. Die stond op de preekstoel met de begeerte om mensen te bekeren. Hij zei, kan het niet, maar ik wil het wel. Nou, zo staan wij dan ook maar op de preekstoel. Zo is dat 18 jaar door dominee Van Haren beoefend. En we doen het ook, gemeente. Vrijmoedigheid. Om eerlijk te spreken over de mens in zijn verlorenheid. Vrijmoedigheid om eerlijk te spreken over hoe de Heer de plaats maakt, maar ook vrijmoedigheid. Wat er nu een gezegende middelaar is te vinden voor de meest ellendige zondaar. En in de tweede plaats, de roem der hoop. Ik zal even voorlezen wat er in de kanttekening staat, want die is wel nuttig hierbij. Dat is de hoop waardoor wij Gods gunst en onze toekomende heerlijkheid durven roemen. Verwijzing naar Romeinen 5 vers 2. Dat gaat over de hoop der heerlijkheid Gods. Wat is daar nou mee bedoeld? Vrijmoedigheid, dat er nu in Christus is. En in de tweede plaats roem der hoop, de toekomst. Wat er nu in de toekomst in Christus ligt. Wat daar nou is te vinden. Kijk, we zijn allemaal mensen die nadenken over volgende weken, over 3 weken, over de toekomst. En we doen dat vaak op een aardse manier. En soms is dat nodig, dat begrijp ik. En soms is het ook wel gewend, hoewel van de week begon de eerste ouderling alweer te bellen of hij niet beurtje zat voor 2018... En dan denk je langzamerhand, dan zijn we vorig jaar 2 dominees begraven. En beginnen we nou al onmiddellijk weer te bellen over beurtjes voor 2018. Leven we dan eigenlijk nog wel? Ik had bijna gezegd, man, ik heb ze nog voor 2010. Dus dan kunnen we even vooruit rekenen. Ja, die zei ook, de dominees zijn al bezig. En dan denk je, jongens, wat is dat erg. Op deze manier al voortdurend op een aardse manier vooruit aan het kijken zijn. De kerk des Heren heeft een andere toekomst. De hoop der heerlijkheid Gods. De roem der hoop. Dat is dat we aan mogen komen in dat eeuwige vaderhuis. Dat we eenmaal die zaligmaker in volle heerlijkheid zullen aanschouwen. Dat mensen om ons heen dat mogen merken en zien. Net als die klompenmaker, weet u wel? Aan wie ze vroegen, wie bent u nou eigenlijk? Ik ben op weg naar het vaderhuis. En onderweg maak ik klompen. Ik ben op weg naar het vaderhuis. En onderweg maak ik klompen. Dat is de hoop der heerlijkheid, dat is de roem der hoop. Ik zeg niet dat dat altijd zomaar levendig is. Ik zeg ook niet dat we heel gemakkelijk moeten denken over de ontmoeting met de heilige God, integendeel. Maar ik zeg wel dat de kerk des Heer iets heeft, een geheim heeft, door Gods genade, wat zich uitzegt naar het toekomende leven. Daar ligt hun hart, daar ligt hun verlangen. Om eenmaal aan te komen in het vaderhuis hierboven en daar de koning te aanschouwen. Daar zijn onderdanen te mogen aanschouwen. En samen met al de heiligen voor eeuwig de lofzang te mogen zingen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. De kerk heeft toekomst. En de apostel zegt, hou daaraan vast. Laat u niet meeslepen en meesleuren door alles wat er op de aarde aan welvaart, aan fijne dingen, aan leuke dingen is te zien. Dat is allemaal tijdelijk, u mag het gebruiken. Maar laat uw hart zijn bij de eeuwige dingen. De roem daarop. Roemen in de verdrukking. Roemen in de hoop die er is weggelegd. Roemen in die stad die eenmaal zal komen. Een zoeker naar de toekomende stad. En dan in de derde plaats nog een derde kenmerk. Tot het einde toe. Dus wat is die gemeente Gods? Wat schenkt de koning? En wat zou onze dagelijkse beden moeten zijn tot beoefening vrijmoedigheid, roem der hoop, tot het einde toe? Wat is dat? Volharding. Je kunt er wel eens een keer wat van zeggen, maar dat dan daarna inzinkt en wegebt. En de apostel die spoort hier aan en zegt, wat God nou begint, dat zal hij voleinden, dat is zeker waar. Want we leren geen afval der heiligen. Het gaat hier over Gods volk en over Gods kinderen. En dan zegt de koning van de kerk, dan zegt de schrijver, nou niet alleen vandaag, en niet alleen als het goed gaat, maar ook als het slecht gaat. Maar tot het einde. Tot op het moment dat God zijn kinderen thuis haalt. Hier in deze wereld, elke dag opnieuw. Dat verlangen kennen om nu te volharden in de loopbaan, ziende op de overste leidsman en de voleinder des geloofs. De Bijbel leert ons niet een christendom voor een poosje en ook niet een christendom voor de zondag, maar de Bijbel leert ons een christendom van alle dagen. En nu weet ik wel, het is niet alle dagen zo, het is alle dagen anders, dat is allemaal waar. En toch zijn er momenten. En toch is het hier de aansporing om te volharden tot het einde toe. Kom, de heerlijkheid van de middelaar. De hoogheid van zijn persoon. In de eerste plaats zijn heerlijkheid. In de tweede plaats de kenmerken van zijn gemeente. Wiens huis wij zijn. Ik kom nog één keer terug op het begin. Onherboren mensen, neem die vier woorden alsjeblieft mee. En bedenk dat de Heer Jezus heeft gezegd, werk om de spijze die blijft. Zoekende zielen, maak van uw zoeken geen grond, want u moet God ontmoeten. En dat kan alleen als we gereinigd zijn door het bloed van Christus. Laat niets u ophouden om dat te benoden, want alleen daarin wordt voor uw zonde schuld betaald. Sta naar ontdekking aan uw nameloze schuld, opdat u hem dit benodigen in wiens lippen genade is uitgestort. En kinderen God, in het huis wij zijn, tot het einde toe. Het is genade die thuis komt. Het is genade die binnenkomt. We denken om. God heeft hier op de wereld geen rustbanken neergezet. Ga daar maar zitten en maak, dan zal ik het wel. Nee. God heeft een volk ijverig in goede werken. En het is tot de eer van God, dus met vrijmoedigheid, met de hoop, de roem der hoop en met volharding, die weg van de gekruisigde mogen gaan. Volg mij. Het einde van die mens zal vrede zijn, wiens huis wij zijn. Amen. Slotzang gemeente, psalm 109, vers 18. Psalm 109, het 18e vers.
de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.